Naar Lucas 1 neem ik u mee. Dat is naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper. Al valt dat niet helemaal op als wij terechtkomen in wat bekend staat als de lofzang van Zacharias. En u weet, Zacharias, dat was de vader van Johannes de Doper. Dat staat er ook bij, mocht je dat niet weten. En daarvan wordt vermeld in vers 67 van Lucas 1. Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En u weet wat iemand doet als hij vervuld is met de Heilige Geest. Dan spreekt hij het woord van God. En hier is het: Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde dus, zeggende: gelooft zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En ik hoop dat die woorden goed tot u zijn doorgedrongen. Dan hebt u begrepen dat het woorden zijn niet over Johannes de Doper, wiens geboorte juist gemeld is in de voorgaande verzen, maar dat het woorden zijn over de Heer Jezus, wiens geboorte dan toch nog enige maanden op zich zou laten wachten. Nog een half jaar, om precies te zijn. En de lofzang van Zacharias lijkt dus enigszins misplaatst tot zover. Waar het niet dat er dan nog volgt in vers 76: en gij, kinderken, zult profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. En dat is dan alsnog een uitspraak over de baby, over Johannes de Doper, die geacht wordt de wegen des Heren te bereiden, ontleent natuurlijk aan Jesaja. Dat wil zeggen Jesaja 40, over de stem des roependen in de woestijn die de weg des Heren zal bereiden. En om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hun zonden door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Die is ontleend aan Jesaja 9, zeg het er maar bij, want ik weet niet of ik daar nog op terugkom. Over degene die wonen in een land van schaduw des doods zou licht opgaan. Met name over Zebulon en Naftali, dan wel in het land van Zebulon en Naftali. Ja, Zebulon en Naftali in Galilea der Heidenen, ja. Om te verschijnen dus aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes, waarvan elders staat dat de natuurlijke mens de weg des vredes niet gekend heeft. In ieder geval in Romeinen 3 aangehaald. Maar het gaat om de weg des vredes, hetgeen overigens een verwijzing is naar de naam Jeruzalem. Want Jeruzalem betekent onderwijs, wijzing, richting aangeven, de weg wijzen. Een wegwijzer van vrede. Want Yara is wijzen. En Shalom hoef ik niet uit te leggen, neem ik aan. Jeruzalem is de wijzer, onderwijzer. Dat mag ook, voor mij mag het ook bovenwijzer zijn natuurlijk. Heenwijzer, wegwijzer naar de vrede. Want iets met Jeruzalem heeft het van doen, want Jeruzalem is de stad van de grote koning volgens het Oude Testament. Jeruzalem is bovendien de stad Davids op één schriftplaats na en die volgt hierna. Dat is hier in Lucas 2, want daar is Bethlehem, de stad Davids. Maar in alle andere gevallen, als de Bijbel spreekt over stad Davids, dat is nogal een paar keer, ja, dan is het Jeruzalem. En Jeruzalem, de naam alleen al van Jeruzalem, is niet alleen de naam van een stad, maar meteen ook van een heel koninkrijk, enzovoorts. En dat is waar ik het over wil hebben met u primair. Want ja, het loopt tegen kerst. En met, als het zover is, dan worden wij geacht stil te staan bij een arm kindje van arme ouders die niet welkom waren in de herberg, althans voor hen was geen plaats. Ik weet dan nog niet of die herberg nou vol was of niet, maar in ieder geval was er geen plaats voor hen. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Nee. Maar goed, ik zal autobiografische details achterwege laten deze keer. Maar vooruit, hè. Neemt u van mij aan, als je bij een hotel komt en men zegt u het hotel is vol, geloof het maar niet, er zijn heus nog kamers over. Maar die willen ze je niet geven op dat moment, om redenen die in het hiernamaals zullen opgehelderd worden. Maar doe maar. Dus ik weet het niet zeker, maar er was voor hen geen plaats in de herberg, vind ik voldoende. En zij waren arm, en dat staat ook in de Bijbel, want uw heiland komt, uw koning komt arm, en hij is een heiland en hij rijdt op een ezel, en tot in Korinthe toe staat dat hij om uwentwil arm is geworden, namelijk om u rijk te maken enzovoort. Dus we hebben daar volle vrede mee, het arme kindje ligt in een kribbetje enzovoorts. En daar houden we het graag bij, want dan hebben we van hem niks te vrezen, denk ik altijd. Maar goed. Wat de Bijbel er in het algemeen over leert, is toch heus wat anders. Bovendien, arm zijn is een betrekkelijk begrip, is relatief. Want hoe dan ook, de Heer Jezus wordt ons voorgesteld in de Bijbel met nadruk, en daar wilde ik het met u over hebben, dus. Hij wordt ons met nadruk voorgesteld als de erfgenaam, de, met een grote letter of met een accent, de erfgenaam van de troon van David. Althans, hier te midden van het Joodse volk. En daar gaat het maar om. De zoon van David. En David was ook niet zomaar iemand die ze ooit een keer van de heide geplukt hebben, van de grote stille heide, waar hij eenzaam ronddwaalde, David, enzovoort. Want David was, hoe dan ook, hij mag dan de jongste geweest zijn van een stelletje van 8 naar het schijnt. Maar niettemin was dat toch uit Izzy. Degene namelijk die hoofd was, opperhoofd heet zoiets in goed Nederlands, die hoofd was van de stam van Juda. En dat was dan toch heus weer de koninklijke stam, oorspronkelijk uit Israël. En als Izzy daar het hoofd van is, betekent het dus dat in ieder geval David behoorde tot de erfgenamen, tot de veronderstelde koninklijke familie. En daarom was hij ook meteen een bedreiging, David was ook meteen een bedreiging voor ene Saul, want die was van achter de koeien gehaald, zomaar uit het wild. Letterlijk, ja. Want die was uit Benjamin, over welke stam Mozes niks gezegd heeft, en Jacob ook niet, over het koningschap. Die was vrij naar Hebreeën 7, waar staat dat Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap met betrekking tot de stam van Juda. Maar Jacob had wel wat gezegd in verband met het koningschap over de stam van Juda. En daar was Izzy het hoofd van. En nou ja, de oudere broers werden gepasseerd terwille van de allerjongste. En dat was dan David. Maar het was die David die dan genoemd wordt een man naar Gods hart. Hij wordt ook genoemd in verband met dat de mens aanziet wat voor ogen is. Samuel werd terecht gewezen met deze woorden. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En hoewel Samuel dacht, dit kan hem niet wezen, zei de Heer, ja, dat is hem wel, want ik kijk een beetje anders. En David werd dus de koning van Israël en de Heer beloofde zijn koningshuis te bevestigen tot in eeuwigheid. En dat is wat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen. Hoe dan ook, dat was allemaal in Bethlehem, de roeping van David. En daarom heet Bethlehem bij gelegenheid, deze gelegenheid, vier versen verder, in vers 4 namelijk van Lucas 2, Bethlehem, de stad Davids. Maar het neemt niet weg dat zodra David koning werd over heel Israël, was het eerste wat hij deed Jebus veroveren, de stad van de Jebusieten, die tot dan toe nog nooit veroverd was sinds de dagen van Jozua. Men had het laten zitten, waarschijnlijk omdat men dacht dat is veel te moeilijk, daarbovenop die berg. Maar David deed het. Het wordt betrekkelijk kort vermeld, maar er worden inderdaad nog wat details van vermeld. Het eerste wat daarna vermeld wordt, is dat David daar een paleis krijgt, precies zoals ik het nu zeg. Hij kreeg daar een paleis en hij vestigde zich daar en sindsdien heet Jebus Jeruzalem en was het de residentie van het Davidische koningshuis en dat is het enige eeuwen gebleven. Tot met Zedekia, dat wil zeggen tot in de dagen van Jeremia en de Babylonische overvoering, of hoe dat maar genoemd mogen worden. Die woorden heb ik uit de vertaling, Statenvertaling van Matthäus 1. En daarna wijs ik u maar op, omdat ik toch Matthäus 1 noem, dat in Matthäus 1 zijn het eerste hoofdstuk in de Nieuwtestamentische boeken, dat daar begonnen wordt met de plechtige woorden, het boek des geslachts van Jezus Christus. En er komen drie titels, meteen. Het boek des geslachts, eigenlijk is het hele toldood, maar dat is dan Hebreeuws. Maar goed, zou ontleend moeten zijn aan Genesis, maar dit is de Griekse variant, ik kan er ook niks aan doen. Maar dat is het wel, hele toldood, enzovoort. Kortom, dit is het verslag van het leven van enzovoorts. Dit is het boek des geslachts. U denkt dat ik dat aanhaal erbij. Dat is om ook weer eens een keer te zeggen dat die uitdrukkingen in Genesis worden van deze strekking, het boek des geslachts enzovoort, of dit is het geslacht van enzovoort, dat het dat nooit betekent, hè? Want het woord is niet de aanduiding van een geslachtsregister. Dat heeft men er maar van gemaakt, maar dat is helemaal niet het geval. Dit is de geschiedenis van. En dat is wat het is. En dit is de geschiedenis van Jezus Christus. En Jezus is de naam die hij bij de geboorte kreeg. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat staat in vers 21. Want Jezus is niet anders dan Jehoshua in het Hebreeuws. En dat betekent hij zal redden of hij zal zalig maken. En dat is hetzelfde, maar dat heb ik u 14 dagen geleden verteld. Dat zalig maken hetzelfde is als redden. Het is gewoon één en hetzelfde woord. Oude en Nieuwe Testament maakt geen verschil. Het is één en hetzelfde woord. Redding. Redder, zalig maken is gewoon één en hetzelfde woord. Heiland trouwens ook. Dus laat me zitten verder. Hij zal zijn volk redden. Hosea. Hij zal zijn volk redden. Joshua. Van hun zonde. Hij zal zijn volk zalig maken. Mag ook. Maar daarna vraagt u toch weer, wat is dat eigenlijk zaligheid? En dan is het antwoord salvation. To save. In het Engels. Salvation. To save. Redden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar de naam Jezus, dat weet u, is de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Vandaar dat de vraag naar het voor bestaan van Jezus een onmogelijke vraag is. Dat kan je zo niet vragen. Nou, je kan het wel doen, maar die vraag is niet te beantwoorden. En als je het toch probeert, zit je er altijd naast. Je komt er nooit mee weg. Jezus werd geboren uit Maria, stond de datum bij, enzovoorts. En kortom, en gij zult zijn naam heten Jezus. Dat is het, en dat is vanaf dat moment. Het is de naam die hij kreeg als mens. En daarvoor, wat hij ook was, was hij geen mens en droeg hij ook die naam niet. Toch? Nou ja. Meer hoef ik daar nu niet over te zeggen, daar gaat het me ook niet om. Het gaat erom dat we hier krijgen. Heb ook des geslacht een geschiedenis van Jezus. Dan komt Christus, hetgeen een titel is, logischerwijze. Want dat is de term die gebruikt wordt voor degene wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd. Men kan dus in abstracto spreken over de Christus. De heet het dan, de Christus. Men kan namelijk vragen, wie is de Christus? Waarbij het niet de bedoeling is om hem aan te wijzen uit een rijtje van 10 of zoiets. Maar de bedoeling is om te beschrijven wie hij is. Nou ja, beter nog, wie hij zijn zou. En dat is de vraag die de Heer Jezus later zelf stelt aan zijn tijdgenoten. Niet om hen in het ootje te nemen, zoals wel eens gedacht wordt. Maar wat de Heer Jezus deed, dat wordt u geacht inmiddels te weten. Wat de Heer deed in zijn bediening, voor zover we daar een verslag van hebben, is het Joodse volk, de Joden, herinneren aan en dus wijzen op de schriften, de Oud-Testamentische geschriften. U weet wel, Johannes, wat was het, Johannes 4 of 5, onderzoek de schriften, 5 meen ik, ja. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En daarom zei de Heer, nee, ik getuig niet van mijzelf, ik heb iemand die van mij getuigt. Het is op het randje, als je het mij vraagt, maar ik neem het meteen aan. Zij het zegt, zal het zo wezen. Het getuigde niet van zichzelf. Hij zegt, maar ik heb iemand die van mij getuigt. Maar dat getuigenis, dat zijn de Oud-Testamentische geschriften. Dat is het woord van God. En dat hield hij hen voor. We zijn waarachtig wel. Zie? En de vraag was, wie is dat de Messias? Wiens zoon is hij? En merkwaardige wijze, in het licht van het Oude Testament, dat ze dan toch enigszins kenden, dat mag je ook wel aannemen trouwens, dat ze het enigszins kennen, kwam het antwoord, u weet het, want de vraag wordt een paar keer gesteld, ik zal u er nou niet meer lastig vallen met die schriftplaatsen, maar de vraag wordt een paar keer gesteld door de Heer zelf en het antwoord dat hij krijgt is van David, een zoon van David. Dat is van belang, want kijk, het is net zoiets als in het Nederlands te zeggen, je vraagt wie is dat, wiens zoon is hij, om dan als antwoord te geven van Willem de Zwijger. Ja, ik kan ook zeggen van koning Willem III, maar er zijn er te veel die van koning Willem III afstammen, dus die kan ik niet noemen. Karel de Grote heeft ook niet zoveel zin. Maar goed, Willem de Zwijger had trouwens ook nogal wat kinderen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar waar het me om ging, is niet om hoe die lui leefde, maar waar het me om gaat, is dat iedereen geacht wordt te weten wie dat is. Dat is de man, Willem de Zwijger, staat aan de wieg, om zo te zeggen, van Eerste Republiek der Nederlanden, die daarna ooit werd voortgezet door het Koninkrijk der Nederlanden. De stamvader van het Nederlandse Rijk, hebben ze mij op school nooit helemaal goed duidelijk gemaakt. Want wij dachten ook bij de geschiedenisles dat Nederland reikte tot aan, hoe heet het, tot Zeerenberg en tot Lobith en waar het maar was. De Batavieren kwamen ons land in bij Lobith. Het is onzin, ons land bestond niet. Welk land? Het bestond niet. Dat is pas veel eeuwen later. Vele eeuwen later ontstaan, enzovoort. Maar goed, en hoe is het met David? David is de stamvader van niet alleen een koninklijk huis, maar het koninkrijk van Israël. Het is toch duidelijk dat er de hele Bijbel door over Israël gesproken wordt als koninklijk volk. En als er dan binnen Israël iemand is die dat draagt, die er de grondlegger van is in de geschiedenis, ja, dan is het David. Nou ja, verder terug Juda, vanwege die scepter, weet u wel, het Genesis 48, maar toen bestond het volk nog niet. Toen had je alleen maar een familie. En nog verder terug ligt er bij Abraham, die van de koninklijke familie afstamde, die ook niet de oudste was en die daarvan afgezonderd werd en met wie de Heer verder een plan uitwerkte. En dat heeft zich in de geschiedenis een paar maal herhaald. Maar het noemen van David, ja, dat is niet zomaar iets, dat is van de koninklijke familie. Erfgenaam van de troon. Het boek is geslacht van Jezus, de Messias. Wie is de Messias? Nou, stamt in ieder geval van David. Er waren nog een paar uitdrukkingen bij. Eén daarvan is, hij moet ook de zoon van God zijn op een of andere wijze. Want dat was toen de tegenvraag van de Heer Jezus, die toen zei, ja, dat kan ook wel wezen, maar hoe kan het dan dat David, die zijn vader zou zijn, dat David over hem spreekt als over zijn Heer? Hoe kan nou de zoon de Heer zijn over de vader? En het antwoord zou geweest moeten zijn, maar het kwam niet, dat hij is de zoon van God. Het was Petrus die het zei. In de inleiding daar straks is dat aangehaald ook al. Namelijk, Petrus, gij zijt de Christus. En meteen erachteraan, de zoon van de levende God. Maar als de Christus moest hij zijn en de zoon van David. Maar daar bestond geen twijfel over in die dagen. En bovendien de zoon van God. Omdat die messiaanse beloften in elk geval teruggaan naar 2 Samuel 7. Waar aangekondigd wordt dat ooit iemand uit Davids lijf zou voortkomen. Als zoon van David. Die bovendien ook zoon van God zou zijn. Nou ja, tot zoon van God zou gesteld worden, want dat staat er. Er staat, hij zal mij ten zoon zijn. Tot zoon zijn. En niet maar hij zal mijn zoon zijn, maar hij zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen, officieel daartoe in die positie gesteld. En dat is ook inderdaad gebeurd. En de Messias moest daaraan voldoen. Vandaar dat toen Petrus zei, hij zei de Christus, de zoon van de levende God, dat er meteen achter volgde van, sst, niet zo hard. Dat hoeft iedereen niet te horen, om de eenvoudige reden dat het zover niet was. En dat is de enige echte verklaring voor het feit dat we een keer of wat in de, ik meen een keer of 20, maar ik kan het nooit onthouden hoe vaak ik het ben tegengekomen, dat we lezen dat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt dat ze hierover niet mochten spreken, dat ze hun mond moesten houden enzovoorts. En tot Petrus werd het ook gezegd meteen in Matthäus 16... Denken om, hij gebood hen scherpelijk. Niet zomaar wat, maar het was verboden om erover te spreken. De reden daarvoor is een eenvoudige. Het was zover nog niet, het moest nog gebeuren. Namelijk via zijn lijden, dood en opstanding. Niettemin, Jezus is inmiddels de Christus. Nog een opmerking dan. Dit Bijbelboek, Matthäus, wordt geacht een nieuwtestamentisch Bijbelboek te zijn. En vroeg of laat wordt er iemand wakker en denkt dan, maar die hele geschiedenis die erin staat, is toch eigenlijk oudtestamentisch, want het Nieuwe Testament begint toch pas in de opstanding van Christus en niet bij zijn geboorte. Dan moet ik u zeggen, dat is correct. Maar het boek is nou eenmaal geschreven na zijn opstanding. De afloop van het verhaal staat al lang vast. En mocht het niet vaststaan, staat het hier gewoon. Want er staat het boek des geslachts van Jezus Christus. De opgewekte dus. En er wordt achteraf verteld hoe het zo gekomen is. En dat maakt deze boeken echt tot nieuwtestamentische Bijbelboeken, waarbij de afloop al lang vaststaat. En die dringt af en toe ook door. die sijpelt er ook doorheen. Die is ook niet geheim, maar die komt er af en toe doorheen. En dat maakt het voor ons wat lastig, omdat we aan de ene kant geschiedenissen lezen van voor zijn lijden, dood en opstanding. En aan de andere kant lezen we er dingen in die betrekking hebben wel degelijk op zijn opstanding en op wat er verder gevolgd is. Maar als je dit één keer weet wat ik nu zeg, mag het geen enkel probleem zijn. Het is niet moeilijk. Het boek des geslachts van Jezus Christus en dan de zoon van David, zoals gezegd. Je kan hem zelfs nog vertalen met de geliefde zoon, omdat David nou eenmaal betekent de geliefde. En dat is een uitdrukking, de geliefde zoon, die we bij gelegenheid ook tegenkomen. Maar het impliceert de zoon van David en andersom, de zoon van David impliceert de geliefde zoon. De zoon van David en daarmee inderdaad rechthebber op de troon van David, de erfgenaam van de troon. Ik heb u dat vaker verteld, er lopen in Nederland nogal wat families rond die troonsrechten met zich meedragen. Ja, je koopt er niks voor, maar het wordt wel vererfd. Of ze daar successierechten over moeten betalen, ik denk het niet. Daarover niet. Maar het bestaat wel. Wat was het vorige week of zo? Dat de rechthebber op de troon van Roemenië overleed. Ik geloof dat hij trouwens nog een zoon heeft. Dus er loopt nog steeds een troonpretendent rond. Daaruit, uit die familie enzovoort. Dat gebeurt allemaal. Dat wordt vererfd. En hier ook. Wij weten dat ook zeker omdat we in de Bijbel hier, niet alleen hier in Matthäus 1, maar ook in Lucas 3, een lijst krijgen van erfgenamen van die troon. De familie wordt bijgehouden en dat is een belangrijk gegeven, afgezien daarvan, maar dat heb ik u ook al eens gezegd, er is daar buiten, binnen het Jodendom en via het Jodendom, nog veel meer bekend over afstammelingen, erfgenamen van David, geslachtslijnen, die zijn wel niet eersten in de lijn van erfopvolging, maar ze zijn er wel, ook altijd geweest, en ook in de dagen van de ballingschap, na Zedekia dus, want daar komen we in ieder geval minstens één lijn van tegen in Lucas 3. Erfgenamen van de troon. Maar Jezus Christus leeft, dus voor de rest is het niet van belang meer eigenlijk. Jezus Christus leeft. Hij is de definitieve erfgenaam van de troon. En daar gaat het maar om. Dat is ook de laatste daarmee. En dat is ook waarmee het boek Openbaring dan ook opent. Met de woorden van ik ben de eerste en de laatste in elk opzicht. En ik heb de sleutel van de hel en de dood. En die heet dan later in Openbaring 3, heet die ik heb de sleutel Davids. Hey, dit is ook leuk om even te vermelden. Sleutel Davids. Dat staat in de aanhef van de brief aan Philadelphia, heet die officieel. En daar hebben we niet zo lang geleden, dacht ik, is bij stilgestaan. Omdat die brief in hoge mate een beschrijving geeft van wat ik geneigd ben te noemen de evangelische periode uit de kerkgeschiedenis. De periode namelijk waarvan staat, gij hebt het woord mijn lijdzaamheid bewaard. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Dus Openbaring 3 vers 8. En nog een keer, gij hebt het woord mijn lijdzaamheid bewaard. Dat is in vers 10. En merkwaardige wijze, in die brief, beschrijvend die periode, daar lees je vers 1. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft en die opent en niemand sluit, enzovoorts. Daar vind je een verwijzing naar David. Maar de verwijzing naar David is logischerwijze de verwijzing naar dat koninkrijk dat Christus als de zoon van David hier op aarde zou openbaren. En inderdaad, in die periode die beschreven wordt in de brief aan Philadelphia, is deze waarheid, om zo te zeggen, in hoge mate teruggevonden en gepredikt. Nou ja, tot vandaag hier in Oldebroek, bedoel ik dan maar. Want het idee dat de Heer Jezus hier op aarde een koninkrijk zou vestigen alsnog in Jeruzalem en in verband met Juda, het Joodse volk, en zelfs in verband met alle stammen van Israël. Ja, dat is een gegeven dat men in de loop der tijd al heel snel is kwijtgeraakt. En het wordt tot vandaag officieel beschouwd als een dwaalleer. Dat weet u toch, hè? Nou ja, als een sectarische leer dan, vooruit. Nee, vanuit het Rooms-Katholicisme, maar ook in protestantse kring. Net zo goed. Dat is, wij zijn giliasten, wij geloven in een duizendjarig rijk. En men zegt, nee, dat kan helemaal niet, dat is helemaal niet bijbels, het is bovendien Joods, heeft men uitgevonden. Ik weet nog steeds niet waarom men dat zegt, maar kan me ook niks schelen, want het is gewoon bijbels. Maar het wordt als een dwaalleer beschouwd. Men verwacht de wederkomst, natuurlijk, want de Bijbel noemt dat. Maar in de praktijk verwacht men de zogeheten jongste dag. Al noemt men het de wederkomst. En in dat verband spreekt men ook over opname van de gemeente. Want op de jongste dag moet deze oude aarde verdwijnen en moet er een nieuwe aarde komen. Dus degenen die dat overleven, die maken even een jump over het en afgrond. We springen allemaal omhoog, dat heet de opname van de gemeente dan. En dan schuift de aarde onder ons weg en dan schuift er een nieuwe aarde onder ons en dan gaan we weer naar beneden. Nee, dat verzin ik niet. Dat is de officiële leer. Opname, natuurlijk. Als je ooit een Calvinist komt die zegt dat hij ook gelooft in de opname van de gemeente, is het gewoonlijk dit. Natuurlijk. Gaan hem tegemoet en dan schuiven onder onze voeten een andere grond. En dat is het dan feitelijk weer. Want men gelooft niet in een duizendjarig rijk en de wederkomst van Christus en een koninkrijk hier op aarde enzovoorts. Maar opname van de gemeente, ja, er staat zoiets in de Bijbel. Dus vooruit. En zo worden die dingen of naar het verleden weggeredeneerd, het meeste. En andere dingen worden naar de zo ver mogelijk verwijderde toekomst weggeredeneerd. En dat is wat gebeurt. Maar waar het me om gaat, is die Davidische afkomst van de Heer Jezus Christus. Via kerst wordt hij gewoonlijk gebagatelliseerd tot een babytje in een kribbe en arm. En ja, hij had dan een leer van licht en van vrede, van tolerantie en wat het maar was. Ik heb gisteren nog de film gezien, het is al erg laat. Maar ja, over de mantel hebben we die ook gezien, de robe, de mantel. Met een bloedjonge Richard Burton. Dat is voor de film uit 1953. Ik weet nog dat die uitkwam, dat wel. Maar dat het zo lang geleden was, wist ik niet. Maar die heb ik nou eindelijk een keer gezien. En daar komt de Heer Jezus nog net in voor. Want die film gaat dan over wat er met zijn, de mantel heet het, gebeurd zou zijn enzovoort. En toen heeft men een historische roman verzonnen. Er is weinig bijbels, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar wordt de Heer Jezus voorgesteld. Dus de man met een leer van vrede en liefde. Die hele hippiebeweging is er, als je het mij vraagt, uit die film voortgekomen. Dus het zijn hippies avant la lettre. Ik loop ook in die lange jurken, lange baarden, lange haren enzovoort. En een beetje lief zijn voor elkaar. En elkaar zijn bezittingen weggeven enzovoort. Heel cher kan er ook nog in. Ja, eerlijk. Ja. Ik was toch een beetje verbaasd dat het toen al speelde. Maar dat is wat men van Jezus gemaakt heeft. En dan komt er inderdaad voorbij. Ja, hij is wel een koning. Maar zijn koninkrijk is niet van hier en daar blijft het dan bij. Er zit dus wel een kern van waarheid in. Maar dat koninkrijk ooit wel van hier zou zijn. Omdat de Heer zei, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Implicerend, maar in de toekomst wel. Ja, dat is men allemaal kwijt. Zie. Maar waar het over gaat, is de geboorte, hetgeen hierna natuurlijk beschreven wordt, zowel in Matthäus als in Lucas, de geboorte van de erfgenaam van de troon, die bovendien die troon ook daadwerkelijk zou bezitten. Let op het woord bezitten, want hij zal daadwerkelijk gezet worden, zitten, op de troon van zijn vader David. En dat is wat de wereld te wachten staat. De komst van het prinsje. In Nederland zongen we ooit, toen er een prinsje geboren werd, het is dus heel lang geleden, al is ons prinsje nog zo klein. Oh, dat kennen jullie niet, ben ik zo oud? Nou ja, ooit zal hij koning zijn, enzovoorts. Ik meen dat het ging over de geboorte van Willem de VI, die koning Willem de I werd, maar vooruit. Toen maar weer. Het kan ook zijn al een generatie verder, maar in ieder geval nog toen de Fransen hier nog rond... van die kale Fransen, weet u wel, die kale Fransen die hier rondliepen. Die Sansculotten. Nou ja, laat maar zitten, het is 200 en meer jaren geleden inmiddels. Dus ik zal u er maar niet verder mee lastigvallen. Maar het is het boek des geslachts van Jezus. En er komen drie titels. Namelijk Christus, zoon van David, erfgenaam van de troon over Israël. En zoon van Abraham. En er staat zoon van Abraham. En ik zeg meteen, dat betekent dat hij erfgenaam is van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat betekent dus dat hij, zoals Galaten 3 het later zegt, dat hij is het beloofde zaad van Abraham. Nou ja, het was Isaac, maar Isaac was een voorbeeld van degene die komen zou. En Paulus beschrijft het in Galaten 3 en zegt, de belofte aan Abraham is aan Abraham en zijn zaad, eentje, enkelvoud, Abraham en zijn zaad, comma, het welk is Christus. Dus daar dik ik helemaal niet op af. Het neemt echter niet weg dat de lijn van Jezus, de geslachtslijn, terugloopt naar inderdaad David. En via David uiteraard ook terug naar Abraham. Maar Abraham was uit de familie die de titel voerde, zoon des mensen. Nou ja, dat is de vertaalde versie via de Septuaginta. Want de titel luidt, zoon van Adam. Ben Adam. Uit het Oude Testament. En je kunt dat ook terugvinden, vandaar dat wij doorlopende geslachtsrekening hebben, die bij Adam begint. Nou ja, in Lucas loopt die achterstevoren. Maar goed, maar de historisch begint hij bij Adam. En loopt dan tot naar Abraham. Die dan wel de jongste was van een stelletje broers. Dat doet er nou niet verder toe, maar Abraham was wel degelijk van die koninklijke familie. Die begint bij Adam en Adam kreeg zijn troon van God. Want tot Adam werd gezegd dat hij de aarde moest en zou onderwerpen en daarover zou heersen. Bovendien worden nog wat beloften gedaan met betrekking tot het zaad van de vrouw. En dat was Eva. Maar dat is dus meteen ook vanaf Adam. En dat betekent dat er vanaf Adam het een en ander vererfd werd, de generaties door. En dat zeg ik nu zo, maar als je het boek Genesis gelezen hebt, dan weet je dat dat zo is, omdat het boek Genesis kan samengevat worden als de geschiedenis over het eerstgeboorterecht. Daar heb je dan Adam, maar wie erft? Want van Adam kennen wij drie zonen bij name. Het geeft niet wil zeggen dat er niet meer geweest zijn, maar vooruit. Ik bedoel, van de dochters kennen we er geen één, maar die moeten er wel geweest zijn, om voor de hand liggende redenen. Maar vooruit. Je krijgt dus Adam en dan krijg je Kain, Abel en Seth. En met wat gedoe wordt het dan toch Seth, die de plaats dan inneemt van Abel. Maar eigenlijk die van Kain dus ook. Kortom, de jongste van de drie. En daarna herhaalt zich dat bij gelegenheid. Maar er wordt een lijn doorgetrokken van Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El-Jered. Dat staat allemaal in de Bijbel waar je verder niks mee kunt. Wat er ook nauwelijks te doet, zou je zeggen. Maar waarom het in de Bijbel staat, is omdat koningschap wel degelijk een erfrechtelijke aangelegenheid is. Dat is vandaag verboden, in Nederland ook eigenlijk, al maken we een uitzondering voor het huis van Oranje-Nassau of wat daarvan over mogen zijn. Maar zodra iemand, een meisje, een dame, met, sorry, maar een mevrouw, de voorzitter wordt geloof ik, of wat was het, de politiek leider van, wat was het, GroenLinks, of was het, nee, zo, weet ik veel. Van Marijnissen, die juffrouw van Marijnissen, die weet u wel. Dan zegt men, nou, ik geloof niet dat we eigenlijk wel goed is, want om nou zomaar de vader op te volgen, enzovoort, dat moest verboden worden. Vindt men. Die mag helemaal niet, want die heet net als de vader. En die was al een soort leider van die partij. En het is niet erfelijk, dat mag in die kringen al helemaal niet. Dus ja, dus eigenlijk omdat het niet erfelijk mag zijn, mag zij überhaupt dat niet. Dan denk ik, doe maar mij, doe je best. Maak er wat van. Dat gaat toch niet wat worden, maar dat kan dus rustig zeggen. Maar, hè? Ja, dat geeft toch niet dat ik dat zeg. Maakt toch niet uit. Maar zoiets. We hebben daar grote problemen mee met dat soort dingen. Maar het is volstrekt bijbels en daarom hebben we die lijn. En dan zal ik u nog wat zeggen. Dat speelt ook rond kerst en rond deze afstamming een belangrijke rol. Er is nog steeds, bijna alle dagen, is daar die discussie gaande over of evolutieleer naast het Bijbelse scheppingsverhaal misschien niet ook kan. En dat je toch een goed christen kan zijn als je gelooft dat er naast Adam en Eva nog ongeveer 10.000, ik heb het net gelezen, nog ongeveer 10.000 mensen rondliepen op aarde. Ik heb het net gelezen in Uitdaging, geloof ik, ging weer een discussie. Iemand heeft weer een boek geschreven over de Bijbel en de evolutieleer. En wat er was, met alle respect, ik kan zoiets niet. En daar ben ik blij toe, want als ik het wel kon, moest ik het misschien wel. En dat kost me te veel vrije tijd. Maar goed, en die schrijft daar weer over en dan denk je, oh, mensen moeten ze weer het wiel uitvinden. En dan komt er weer zoiets voorbij, dat er een opvatting bestaat en terrein wint, ook onder evangelische christenen, dat je naast Adam nog een paar anderen hebt enzovoorts. Je had trouwens ook nog een leer dat er ook mensen op aarde leven die afstammen van pre-Adamieten, van voor-Adam, moet allemaal maar kunnen. Maar dan moet ik u toch even gauw wat anders zeggen. Als er mensen zijn die niet van Adam afstammen, dan kunnen zij niet zalig worden. Ja, want de zaligheid is dan de zaligheid. U dacht dat de zondeval in Adam was. Dan moet ik u zeggen, nou, dat hangt nog. Want de zonde is ouder dan Adam. Maar vervolgens, de rechtvaardigmaking is in Adam, want de erfgenaam van Adam heeft het recht om alle schulden van alle Adamieten, van de hele familie namelijk, er is geen grens aangesteld hoe groot die familie mag wezen, en mag de schuld van heel die familie betalen. En dat is wat de zoon van Adam, de zoon des mensen, gedaan heeft. Dat is wat uitgebreider besproken wordt in de wetgeving op het losserschap, heet dat. De losser noemen wij dat. Dat houdt in dat de losser, dat is niet de goede vertaling, wij hebben er geen woord voor, men moet wat. Maar dat de goel, zo heet hij in het Hebreeuws, dat de goel als hoofd van de familie, de goel is het hoofd van de familie in principe. Ik zei in principe. Hij heeft het recht om de familie in rechten te vertegenwoordigen. En dat is nogal wat, want dat betekent dat hij op kan treden als rechter, namelijk als bloedreker voor de familie. Maar ook als degene die alle schulden afbetaalt. En dat is wat onze losser, de Heer Jezus Christus, gedaan heeft. Dus het antwoord op de klemmende vraag hoe het nou kan dat één mens de schuld betaalt voor allen. Het antwoord is, het is wel die ene mens, maar op grond van zijn afstamming en op grond van het erfrecht heeft hij het recht om dat te doen. Om de hele mensheid te vertegenwoordigen. Dat kan hij. Of daar een biologische achtergrond verder in steekt. Causaal bedoel ik, ja, dat weet ik allemaal niet. Mensen, dat heb ik in mijn Bijbel nooit gevonden, dus ik ga me er ook niet in verdiepen. Maar dat het zo is, dat is wat de Bijbel zegt. Hij is de mensheid. En als zodanig ging hij zijn weg. Daarom werd hij mens. En daarna zeg ik altijd laconiek, hij zocht zijn ouders goed uit. Namelijk, allebei uit David en daarmee uit de rechtstreekse lijn van Adam, die loopt via Noach logischerwijze en via Abraham en dan Isaac, Jacob en dan wat het koningschap betreft uit Juda. Dat is wat hij gedaan heeft, enzovoort. En dus heeft hij recht tot lossing. Niet plicht tot lossing, maar recht tot lossing. En daarvan heeft hij gebruik gemaakt. En dus zei hij, de zoon des mensen, want dat is de titel van die Goel voor heel de mensheid. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dus om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hetgeen niet betekent dat hij niet alsnog zal komen als zoon des mensen om heerschappij te voeren. Want als hoofd van diezelfde menselijke familie is hij de rechthebber op de troon. Op precies dezelfde grond. Dezelfde grond waardoor hij uw en mijn schuld kon betalen. Op diezelfde grond is hij de koning der koningen en heer der heren. En dat wacht op zijn wederkomst. En daarom heet het ook. En wanneer de zoon, hij zei het zelf, over zichzelf. Hij zei, en wanneer de zoon des mensen zal komen in heerlijkheid. En al zijn heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijn van heerlijkheid. En dan zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, zingen wij dan. Ja. Ja, dat zal ook daadwerkelijk gebeuren. Of die volken er blij mee zijn, is alsnog maar de vraag. Men kan dus beter nu tot hem komen en tot zijn schijnsel om in dat licht te wandelen. Het is een wat moeilijke tekst uit dat lied, maar allemaal ontleend inderdaad bijvoorbeeld aan Jesaja. Maar daar wordt wel degelijk gezegd dat het licht zou opgaan enzovoort. Maar dat tegelijkertijd toch een groot deel van de wereld juist in duisternis zou verkeren. Maar dat waar men tot hem komt, zal de Heer over u opgaan. U weet wel, die van maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal het licht opgaan. Dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Maar neem niet weg dat de volkeren alsnog verzameld zullen worden voor de koning. En daar gaat het boek Openbaring over. Het is geen wonder dat men van Openbaring zo weinig begrijpt. Want daar gaat het over. Over dat koningschap van Christus. De Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daarna hier in Matthäus volgt dan die geslachtslijn die noodzakelijk is om de rechten van de Heer Jezus te beargumenteren. En daarna volgt dat een engel verschijnt aan Jozef in een droom. En zijn eerste woorden zijn, Jozef, zoon van David. Dat is in Matthäus 1 vers 20. Zie? Jozef, gij zoon van David. Maar Jozef was toch niet de verwekker van Jezus? Dan zeg ik nee, maar hij was wel zijn wettige vader. Maar goed, het neemt een heleboel tijd om dat uit te leggen en ik vind het nooit zo zinnig. Maar dat is de berust op dit geslachtsregister zogenaamd, hiervoor. Het zogeheten geslachtsregister. Want ik hou er een afwijkende mening op naar. Ik geloof namelijk dat dat het register is dat voert naar Maria. Dat is afwijkend. Gaat het naar Jozef of naar Maria? Ik ben van mening dat de lijst loopt naar Maria. En daarna wordt Jozef genoemd. Omdat nou eenmaal de troonsrechten vererfd worden via de vrouw, via Maria. Maar dat betekent dat ze eerst terechtkomen bij Jozef. En in dat gezin wordt Jezus geboren. Die dus strikt genomen erft niet van zijn moeder, maar van zijn vader. Maar zijn vader heeft het van zijn moeder. Hebben we dat nog? De troonsrechten van Jozef lopen via Maria. En dat is de verklaring voor vreemde woorden, namelijk Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Je voelt op je klomp aan, mag ik hopen, dat er iets scheef aan zit. Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Jacob gewoon Jozef, die later trouwde met Maria, dat zou logisch zijn. Maar Jacob gewoon Jozef, hoezo gewoon Jacob Jozef? Nou, Jacob gewoon Maria, maar Jozef werd de erfgenaam van de troon in de praktijk, want het werd zijn schoonzoon. En als je de vader van Jozef wil hebben, moet je in Lucas zijn. Dus, in Lucas 3. Of het er veel toe doet? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat het toe doet, is dat zowel via vaders als moederskant de Heer Jezus erfgenaam is van David. En daar gaat het maar om. Zie? En meer ga ik daar niet over zeggen. Verder zit er een kant aan, dat is symbolische, maar daar vraagt nu hopelijk toch niemand naar, dus dat vertel ik dan ook maar niet hoe dat dan zit. Maar dat Jozef verloofd was met Maria en dat daaruit een kind geboren wordt, ja, dat is niet voor niks. Bovendien is dat vervulling van een profetie uit Jesaja. Maar goed, dat laat ik voor wat het is. Ik blader terug naar Lucas 1, want daar waren wij. Daar staat dat Zacharias na de geboorte van Johannes de Doper uitbarst in een lofzang. Die vrolijk reis, denk ik wel eens, hè. Dat ons lofzang vrolijk reizen, moesten wij zingen vroeger, ja. Het was de lofzang van Zacharias. En hij zei, geloofd zij, geprezen dus, hè. Dat geloven is het, geprezen, loven namelijk. Vers 68, zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Je kunt wat moeite hebben met de vertaling. Je kunt natuurlijk zeggen, hoezo, de verlossing is nog niet teweeggebracht. Niet bij de geboorte van Johannes de Doper, zelfs niet bij de geboorte van Jezus. Had het dan niet moeten zijn, hij zal bezoeken, nou ja, hij heeft bezocht, mag nog, maar verlossing teweeg gebracht, dat moet toch nog gebeuren dan in de toekomst. Dan moet ik u zeggen, ik ga er gemakshalve vanuit dat deze woorden vanuit het Hebreeuws komen. Dat betekent niet dat ik geloof dat Lucas geschreven is in het Hebreeuws, maar ik geloof wel dat het hele gedachtegoed Hebreeuws is. En misschien zijn de woorden van Zacharias oorspronkelijk wel degelijk Hebreeuws geweest. En dan doen de grammaticalen, hoe heet dat, de tijden, heet dat. De tenses in het Engels, de vervoegingen van die werkwoorden doen er absoluut niks meer toe. Dat wil zeggen, het kan net zo goed kunnen zijn, hij zal verlossing teweeg brengen voor zijn volk. Dat maakt helemaal geen verschil. En bovendien, wij weten dat het nog moest gebeuren, dus ja, dat is niet in strijd met wat hier staat. Je moet er eenmaal een beetje leren lezen, deze Bijbelse profetieën. Hij zal het doen. En hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Bij hoorn denken wij aan hoorn des overvloeds. Hoorn der zaligheid, wij denken bij hoorn aan veelheid. En eventueel wordt ons uitgelegd dat je in een hoorn het een en ander kunt verstoppen, verbergen, opbergen. Je hebt zelfs hoorns met een dekseltje erop, van zilver of goud of van wat het maar was. En met een draagriem eraan, oh nee, met een gouden ketting eraan of wat het maar was. Dat kan allemaal. En ik vind het leuk bedacht en het is ook enigszins Bijbels, want toen David gezalfd werd, en hier gaat het over David, werd dat gedaan uitdrukkelijk met één hoorn. Ze moet even naar de juiste woorden zoeken. En als ik die niet goed, die vind ik dus niet. Dus dan zeg ik, nou ja, de fout bij, het was niet de fout, maar de fout bij het salven van Saul tot koning was met een kruikje. En kruikjes, die barsten uiteindelijk, volgens de Nederlandse zegswijs, kruikjes, dat is wat er vergaat. Kruikjes, dat is het verleden van de mensheid, dat wil zeggen, dat zijn scherven, aardewerk, dat weet u, hè. Ik heb altijd meelijden, zeg ik, met archeologen, want wat vinden zij van het verleden? Scherven, ja, wat had je dan gedacht? Alles is stuk, het valt uit elkaar en een mens is aardewerk en is uit de aarde genomen en sterft, want die is keramisch en die verdwijnt dus, enzovoorts. Nou goed. En toen Samuel alsnog werd weggestuurd om een koning te zalven, toen zei de Heer tegen hem, neem uw hoorn, lees hem maar na, staat echt in je Bijbel hoor, neem uw hoorn, zalfolie. En dan wordt ons uitgelegd dat het heel gebruikelijk is om een hoorn met zalfolie bij je te hebben. Maar ja, Ik laat het maar voor wat het is. Dan ontschiet ons de betekenis ervan. De hoorn is namelijk koningschap. De hoorn staat voor koningschap. Dat is wat het uitbeeldt. En dat daar een rijkdom uit voortkomt, dat daar wat in zit en uitgegoten kan worden. Zoals, buskruid kan ook nog, ja, bij gelegenheid. Van als er ook uit zijn hoorn, maar goed. Maar als olie of zo, of wijn, wat het maar is. Ja, dat kan allemaal, maar het neemt niet weg dat de hoorn staat voor koningschap. Dat is niet zo moeilijk. Je hoeft het woord hoorn in je Bijbel maar op te zoeken en dan weet je het. Hè? En de hoornen die jij gezien hebt en de 10 hoornen die jij gezien hebt. En die ene hoorn en die grote hoorn en de kleine hoorn. Zijn allemaal koningen. Koningschap. En daarna voor de filologen onder u. Het woord hoorn is het woord kroon. Het is volstrekt hetzelfde. En de K en de H. Ja, dat... De K, en de K wordt soms geschreven met een H erachter. Dat betekent dat je de K wat zachter moet uitspreken. En langzamerhand wordt het een G. Ja, en als je nog zachter moet, dan verdwijnt de hele harde klank. Gaat de keel open, hou je nog maar een haatje over. Tegenwoordig zijn er heel wat namen in omloop in Nederland die geschreven worden met KH. En dan weet je nooit hoe je het moet uitschrijven. Kaan, Kahan. Was het Joods? Dan is het Kohen. Of was het Arabisch? Gan? Kan? Of gewoon Han? Hè? Nou ja, dat kan allemaal, ja. Nou goed. Maar een kroon is een hoorn. De 3 letters HRN of KRN of Kafreshnoen. Of hoe je dat maar zegt. Misschien Gedreshnoen, weet ik veel. Dat maakt ook nog geen verschil. Het is hetzelfde woord. Een hoorn is een kroon en een kroon is een hoorn. Een kroon en ook het hoofd is gekroond met een hoorn. Maar ja, en een beetje kroon bestaat uit een reeks van hoornen in het rond. Enzovoorts. Dat is wat het is. En niet alleen bij de vikingen is dat zo. U weet wel, zo'n helm is van die hoorns erop. En bij de Galliërs natuurlijk. Hè. De Galliërs, ja. De hoorn. En hoorn des heils is een koningschap. Van redding. Want heil is redding. Het gaat over een koning die... Het volk komt redden. Dat is wat je wil. Dat de koning het volk redt. Daarom is van oudsher de koning ook de legeraanvoerder. Dat heeft men uiteindelijk afgeschaft. Maar ja, men heeft alles afgeschaft wat tot het koningschap behoort eigenlijk. Dus dat betekent ook al niks. Maar in principe, ook al is het maar titulair, de koning is de baas van het leger en de koning moet aan het werk als de vijand dreigt. Dat had je bij Saul. Saul wordt tot koning gemaakt, gezalfd. En hij is daar en dan is hij achter de koeien. En dan vallen de, ik weet niet veel wie er binnen viel, de Filistijnen of wie het maar waren. En toen zeiden ze, oh ja, er is iemand tot koning gezalfd. We gaan hem even halen van achter de koeien. De runderen. Nou ja, dat is wat gebeurd is. En toen moest hij aan het werk in de strijd. En later was het David, die was van achter de schapen tot koning gezalfd. En hij was nog steeds achter de schapen, daarna ook. En toen kwamen ook de Filistijnen met die Goliath, weet u wel. Enzovoorts. En toen moest hij van vader Izzy, moest hij de melk en de kaas, wat het maar was. Hij moest als kadi optreden. In ieder geval, hij moest de levensmiddelen gaan brengen naar zijn broers in het leger, enzovoorts. En toen werd hij betrokken in die strijd. En toen begon het gedoe en de rivaliteit van Saul naar David toe natuurlijk, enzovoorts. Maar dat is wat de koning zou doen, redding brengen, het volk redden. En de Heer Jezus Christus is die koning, hij is die hoorn van zaligheid, de hoorn des heils, de hoorn van redding. Begrijp je wel, dat is wat de koning uit het huis van David zou doen. Hij zal zijn volk zalig, dat heb ik niet gelezen geloof ik, of misschien ook wel, net in Matthäus 1. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nou ja, hij zal nog wat meer doen trouwens, Dat staat hier ook beschreven, maar hij zal het in ieder geval dat doen. Het volk redden, dat is wat de koning prima zou moeten doen. In alle opzichten voor het volk zorgen, enzovoort. En bij gelegenheid lees je hier ook, en de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar vooruit, ik ga daar nou niet verder op in, maar ik ben hier in vers 69. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David. Dat is logisch. In het huis van David, de vraag is welk huis van David? En het antwoord is het huis van David uit 2 Samuel 7. Logischerwijze. Dat hoofdstuk waar abusievelijk boven staat in mijn Bijbel, staat er abusievelijk boven, God verbiedt David een huis te bouwen. Niet dat dat niet in het hoofdstuk staat, maar er hoorde wat anders boven het hoofdstuk te staan, omdat het veel belangrijker is. Namelijk, God belooft aan David een huis te bouwen. Het Davidische koningshuis namelijk, dat is 2 Samuel 7. En als je het Nieuwe Testament een verwijzing vindt ergens naar 2 Samuel 7, is het om die reden. En ik weet niet of het hier ook bij staat. Nee, hier zie ik het zo gauw niet, maar het komt nogal eens voor, zo'n verwijzing ernaartoe. Naar 2 Samuel 7. En dan gaat het nooit over dat David geen tempel mocht bouwen, maar dan gaat het over de beloften die de Heer aan David deed om zijn huis te continueren, vast te stellen voor de loop der eeuwen en inderdaad voor eeuwig. Dat is het. En daarover is de uitspraak hier in Lucas 1 vers 69. Heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, maar daarmee zijn koning. En dat gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Dat wil zeggen, de profeten hebben altijd daarover gesproken, te beginnen met het boek Genesis overigens. Dat was dan wel voor David, maar het gaat wel over dat koningschap van Adam, dat inderdaad vererfd wordt naar David en via David naar Christus. En het hield in, een verlossing van onze vijanden. Dat is wat David in zijn dagen ook bewerkstellig heeft overigens. Maar het is symboliek voor wat Christus zou doen. Verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En hij doet dat opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. Want het een en ander berust niet op enige werken onzerzijds, of van wie dan ook. Maar het berust simpelweg op de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft. En dat zijn in ieder geval Abraham, Isaac en Jacob. Maar uiteraard ook David. Al was het maar omdat dat ook uitdrukkelijk gepredikt wordt in Handelingen 2 op de beroemde Pinksterdag. En later door Paulus in Handelingen 13. God heeft beloften gedaan aan David. En die vervult hij. Maar het begint in ieder geval bij Abraham. De eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. Het is de samenvatting van een hele Nieuwe Testamentische waarheid en van alles wat we later in de brieven vinden. Er staat een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Hebreeën 9 vers 14. Die is mooi, want daar staat dat wij door het bloed van Christus, dat wil zeggen door het bloed van de levende hoge priester, gereinigd worden naar het geweten om de levende God te dienen. Niet maar dat onze zonden zijn weggedaan, dat onze gewetens gereinigd zijn of wat dan ook, maar om de levende God te dienen, want dat is het doel. Dat er zo weinig van die nieuwtestamentische waarheid begrepen wordt, zit hem waarschijnlijk, als ik dat eens mag zeggen, zit hem waarschijnlijk in het feit dat maar weinigen als levensdoel hebben om de levende God te dienen. Ze hadden liever dat de levende God hen diende. En ik zei u, ik heb net uitdaging doorgelezen, want dat doe ik trouw. Dan weet ik ook weer eens wat er omgaat, zoal. En toen werd ik weer bevestigd in deze gedachte. dat men erop uit is dat de levende God ons dient. Want tenslotte zijn wij evangelisch. Dus de Heer moet dan wel eigenlijk. Hè? Maar andersom. Ja, nee, daar kom ik niet tegen. Echt niet. Maar toch, dat zou het moeten zijn. Wij zouden God moeten willen dienen. En dan zouden we wellicht zeggen, maar dat kunnen wij niet, want wij schieten tekort in alles. Wij zijn verontreinigd en wij zijn onrein, enzovoort. En dan komt de blijde boodschap die zegt dat wij gereinigd worden naar het geweten door de hoge priester van het nieuwe verbond.
En die maakt ons ook bekwaam.
En die maakt ons bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Ja, zo is het maar net, hè. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Zo is het maar net. Al de dagen die ons over zijn, ik zie hier trouwens staan, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens, met een verwijzing naar 1 Petrus 1 vers 15 erbij gedrukt, dat moet die zijn van, dat we al de dagen die ons over zijn in het vlees, Gods wil zouden volbrengen. Nou ja, dat gaat over de heiliging van de gelovigen als zodanig, zijn volk, ja. En daarna volgt vers 76, en gij kinderken, gezegd tot het kind in de wieg, of waar Johannes de Doper dan maar in lag. Gij kinderken zult profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Nou, wat Johannes de Doper gedaan heeft, is de marteldood sterven. Hij is gedood om zijn bediening. Maar daarmee is hij een type, en dat is de verklaring voor die hele geschiedenis hier. Daarmee is hij een type van de Heer Jezus zelf. In zijn eerste komst. Die inderdaad om zijn bediening gedood werd. In elk geval menselijkerwijs gesproken. Ja, door degene die niet wisten wat zij deden. En wie dat ook vergeven zou worden. Maar niettemin, het is wel gebeurd, maar daarmee en daardoor heeft de Heer Jezus in wat wij noemen zijn eerste komst de weg bereid voor de komst van de Christus. Die strikt genomen nog steeds moet komen, omdat toen hij tot Heer en tot Christus gesteld werd, met dank aan Petrus voor deze woorden. Toen kwam hij niet, laat staan dat hij zich openbaarde, toen verdween hij. Dat is wat de Bijbel ons leert. Toen het een keer zover was, mocht Petrus het vertellen, dat is wat aangekondigd werd in Matthäus 16. Hij moest zijn mond houden, maar zei hij, je bent straks de eerste. Dat verhaal met die sleutel, weet u wel. Je mag straks het nieuwe verbond ontsluiten als het zover is, dan mag je het openlijk prediken. Dat is wat hij deed, maar toen was de Heer al verdwenen. Nou ja, minstens 10 dagen daarvoor. Minstens, zei ik. Hè? Dus hij moet nog verschijnen in heerlijkheid. Maar ik bedoel te zeggen, in zijn eerste komst heeft hij de weg bereid voor zijn wederkomst. Hij was in zijn eerste komst de knecht des Heren. En ik weet het, de uitspraak over de knecht des Heren uit Jesaja wordt in het Nieuwe Testament geciteerd. Een stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Terwijl het Oude Testament zei, dat is mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. Maar ik blijf erbij dat de uitspraak mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb van toepassing is op heel het leven van de Heer Jezus tot en met zijn kruisiging. En dat de uitspraak deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Punt 1, een variatie is op die uitspraak over de knecht. Maar voor de rest was hij prematuur. Want er werd gesproken inderdaad bij de doop van de Heer Jezus. Maar dat is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En daarna, meteen daarna, krijg je dat beeld van die duif die op hem nederdaalt. Ik zag de geest op hem nederdalen in de gedaante van een duif. En de stem uit de hemel die zei, deze is mijn zoon. Maar het is de vooruitwijzing, het is een teken. Maar het is een teken van wat pas realiteit zal worden in zijn opstanding. Waarbij de geest definitief op hem neerdaalde. Toch? En waarbij de woorden klonken, dit is mijn zoon, deze is mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En nou was ik bezig met de Hebreeënbrief tot te lichten. Want dat is de inhoud, essentie van de Hebreeënbrief. Maar het feit dat de Heer Jezus niet gezien is op aarde op een of andere troon, wil niet zeggen dat dat niet alsnog zou gebeuren. Sterker nog, alles rondom zijn geboorte, alles wat beschreven wordt, is in werkelijkheid de uitbeelding van wat gebeuren zal in de dagen van zijn wederkomst. Het grote nieuws namelijk dat de koning der koningen en de Heer der heren verschenen is en zijn opwachting maakt bij Jeruzalem. Nou ja, dan moet er nog heel wat gebeuren vervolgens, maar daar gaat het naartoe. In dat kindje in die kribbe, ja, al is ons prinsje nog zo klein, zeg ik dan altijd maar weer. Het is de koning der koningen en de heer der heren ons pas te nodigen eerbied. Hoe dat precies moet, weet ik ook niet, daar heb ik geen verstand van. Ik weet alleen dat hij in onze gedachten niet maar een kindje is en geboren in een gezin van een arme timmerman uit Galilea, die voor de gelegenheid onderweg was, omdat het moest van de Romeinen en dus naar Bethlehem moest, alsof het nog een rol speelde. Nee, het is veel groter dan dat. Het is ter gelegenheid van de inschrijving van heel de wereldbevolking. Het klinkt megalomaan, dat was het ook van de kant van de Romeinen. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. De vraag is niet waar heerst die Romeinse keizer over, wie behoren tot zijn onderdanen. Het gaat erom dat geboren zou worden de koning der koningen en de heer der heren. En wie er ook beschreven wordt, ze behoren tot zijn onderdanen. Waarna het bezoek komt uit het buitenland, waar is de geboren koning der Joden? Begrijp je wel? Het is niet zomaar wat. En dat niet alleen, want we hebben natuurlijk die andere. Dit was een grote groep, groot gezelschap. Maar we hebben het andere gezelschap uit de hemel om de geboorte, de verschijning van de Christus aan te kondigen. Maar dat gaat niet zomaar over het kindje. Het gaat allemaal over de komst van de grote koning. En daar zien wij nog steeds naar uit. Als u mij vraagt, het is nog steeds Advent. Wij wachten nog steeds. Maar nou praat ik wel erg symbolisch, maar ook erg bijbels. Jozef en Maria zijn nog steeds verloofd. En het wachten is op de geboorte van het kind en daarna de bruiloft. Maar daarover hebben wij het wat weer een andere keer, denk ik. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij andermaal uw woord mochten openen. We mochten stilstaan bij een historische gebeurtenis waarvan het belang niet overschat kan worden. We danken u dat wij hem kennen wiens geboorte ons beschreven wordt, maar dat we hem kennen als degene die ons Heer en Heiland geworden is, omdat hij ons gered heeft van onze vijanden in de eerste plaats zonde, dood en wet. Maar ook wij kennen hem als de komende koning, de komende koning der koningen zelfs, die de hele mensheid en de hele wereld aan zich zal onderwerpen, ook in de praktijk. En we danken u dat we daarbij mogen zijn. Dat wij als eerstelingen van die nieuwe schepping, als eerstelingen van God en het Lam, deel zullen hebben aan dat koninkrijk, omdat wij geworden zijn tot erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u dat we ons dat bewust mogen zijn. In duistere dagen wellicht, maar die duren al even. Maar niettemin uitziende naar dat licht, die zon der gerechtigheid, ten volle zal opgaan als vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben van het begin der wereld. Wij danken u voor het voorrecht te mogen wandelen in dat licht en onze hoop en verwachting te mogen stellen op de komst en uw definitief in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die wij kennen als onze heiland en in wie onze levens geborgen zijn. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Bij het woord uw genade, bij uw kracht, bij die levenskracht van dat nieuwe verbond. En vragen u op grond van uw beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.